Wat is ruimte? Zonder ruimte is leven onmogelijk. Immers, waar zou je moeten gaan of staan? Al het leven neemt ruimte in. Zelfs een onzichtbare bacterie. Wij mensen claimen de ruimte vaak voor onszelf. We slaan gewoon een paar palen in de grond en dan is het van ons. We noemen het dan ons land en vanaf dat moment bepalen wij de regels. Tot de natuur ons uit die waan haalt. Door land te overstromen of door met wind alles weg te blazen en zo nieuwe ruimte te creëren. Niet per se voor ons natuurlijk, maar voor wat er zomaar op natuurlijke wijze kan ontstaan. Als mens komen we daartegen in verweer, door dijken op te werpen, sloten en kanalen te graven, wegen aan te leggen en wijken te bouwen. In deze wisselwerking tussen de natuur en de menselijke natuur vind je de ruimte die wij ons leven noemen. Want ruimte is niet alleen om je heen, het is ook in je. Bijvoorbeeld in de vorm van een idee, een plan, een gedachte. Deze podcastserie gaat over ruimte in al zijn dimensies in Waterland van Friesland. Over hoe krijg je ruimte, hoe beleef je ruimte, hoe geef je ruimte en hoe hou je ruimte. Ga je mee met onze ruimtereis in Waterland van Friesland in deze podcastserie? Hoe voelt het als de mens de regie overneemt en de ruimte van de natuur terugneemt? Oude Middem. Op 6 meter hichte sjog ik uit oer de Iselmar. Tinkend om verfleine tieren mij een broersende zee. Een oorsletten tiet giet oer in rijstig blinkend wetter in het joentietslucht. Inkelt het bjemmerroersen en vogels in de loft brengen libben in deze simmerjoen. De geschiedenis van het IJsselmeer is er eentje van hoe ver kun of wil je kijken. De kliffen van Gaasterland helpen je om je horizon te verleggen. En als je naar deze podcast luistert, dan reis je mee door de tijd en ruimte van het gebied dat je daar omringt. Er zijn 3 kliffen. In Oude Middem, in Mirns en het Rode Klif bij Warns. Ze variëren in hoogte van 4,5 tot 10 meter. En natuurlijk, hoe hoger je staat, hoe verder je horizon reikt. Bij goed weer en helder zicht kun je vanaf het Rode Klif aan de overkant van het IJsselmeer torens zien. Kun jij ze zien? Die torens staan in het vroeger vijandige Enkhuizen. In 1345 kwam daar een invasievloot onder leiding van graaf Willem de IV en edelman Jan van Beaumont vandaan. Zie je in gedachten die bloeddorstige vloot al opstomen naar Friesland? De Hollanders wilden het vrije Friesland onder hun gezag brengen. De troepenmacht van naar schatting 12 tot 15.000 man vaart 's morgens vroeg op 25 september in het jaar 1345 met ruim 300 schepen uit Enkhuizen. Zeker van hun overwinning. Graaf Willem de IV roept:
"Op naar Friesland! We zullen die opstandige Friese boeren morens leren!"
Maar onweer en herfststorm doen de vloot en daarmee ook het leger al meteen op de Zuiderzee uiteenvallen. Daarnaast is het de Friese al een tijdje duidelijk dat de Hollanders met een aanvalsleger zullen komen. Dus ook zij vormen een troepenmacht en nemen tegenmaatregelen om het de Hollanders zo moeilijk mogelijk te maken. De Friese troepenmacht valt daarom eerst op 11 juni 1345 Stavoren binnen. Want die stad is op hand van de Hollanders. De Friese troepenmacht wil voorkomen dat de Hollandse vijand het Sint-Odulfusklooster in Stavoren gaat gebruiken als uitvalsbasis om Friesland onder controle te krijgen. Daarom kiezen ze het klooster als de plek waar ze zich gaan verschansen. Laten we ons eens verplaatsen in deze Friese strijders en hoe ze elkaar moed inspreken.
"Kijk naar de horizon, mijn goede vriend," zegt een Friese strijder. "Daar zal de Hollander voet aan wal proberen te zetten om ons onder zijn gezag te brengen. maar met hoeveel man hij ook komt. Wij zullen zijn gezag nooit en ten nimmer erkennen en vechten voor ons recht op vrijheid en de vrijheid van eigen recht.
Een andere strijder reageert.
Ja, ze hebben ons klooster in Marken ook al ingepikt en de monniken verdreven. Als ze God al durven beledigen, wat zullen ze dan met onze vrouwen, kinderen, families, onze taal en cultuur gaan doen?
Precies, reageert zijn kameraad. Dat is waarom we nooit zullen opgeven. Er zal bloed gaan vloeien en de aarde zal mogelijk net zo rood kleuren als de grond van het Rode Klif. Toch zullen we stand houden en tonen dat wij, Friezen, niet te overmeesteren zijn. Ja, liever dood dan slaaf van de Hollandse tiran.
Voor de Friezen is de grond waarop je staat hun grond. Het beste land van dieren. Oftewel, het beste land van de aarde. Ruimte voor hun vrijheid. Dat ze bereid zijn om daarvoor te vechten, bewijzen ze tijdens de slag bij Warns in 1345. De Friezen maken dan in de buurt van Stavoren graaf Willem IV letterlijk een kopje kleiner. Zijn kop rolt over de grond als wraak dat deze Hollandse graaf een Friese edelman heeft doorstoken met zijn zwaard. Ze drijven zijn leger bij het dorpje Warns het moeras in. Dan richten de Friezen zich op het andere deel van het door de Zuiderzeestorm verdeelde Hollandse invasieleger onder leiding van Jan van Beaumont. Ook deze Hollanders krijgen er van langs en worden teruggedreven naar de schepen. Uiteindelijk vluchten ze in chaos en met de staart tussen de benen naar Holland. Daar komen ze pas op 28 september, 3 dagen na de mislukte invasie, in Amsterdam aan. Met veel minder mensen dan ze vertrokken en ook zonder graaf Willem IV. Zijn lijk wordt pas 10 dagen later door de commandeur van de Johannieters te Haarlem tussen een stapel lijken gevonden. Hij zorgt ervoor dat het stoffelijk overschot wordt gebalsemd en begraven in de kerk van Klooster Bloemkamp. Pas een halve eeuw later wordt het stoffelijk overschot door de Friezen aan graaf Albrecht van Beieren, een neef en opvolger van Willem IV, vrijgegeven. Die zijn oom herbegraaft in het familiegraf in de Noord-Franse stad Valenciennes. Ja, het Friese volk is opgestaan en verenigd. En de Friezen slagen erin om nog 150 jaar hun zelfstandigheid te bewaren. Echter, de grond waarvoor ze vechten, en die ze hun grond noemen, komt eigenlijk uit Scandinavië. Dat geldt ook voor de keien. Neem bijvoorbeeld de grote gedenksteen met de tekst Lever de als slaaf, liever dood dan slaaf, die in 1951 ter nagedachtenis van de slag bij Warns bij Laaksum aan het Rode Klif wordt geplaatst. Die komt eigenlijk uit Noorwegen. En het is met recht een zwerfkei. Want tot 1951 staat de steen voor de woning van aannemer Gerrit Roorda in Tienje. In de slappe tijd van de jaren 30 haalt Gerrit, om werk om handen te hebben, de 15.000 kilo zware kei uit het land van een boer. Een hels karwei dat weken in beslag nam. De zwerfkei is honderdduizenden jaren geleden, tijdens de voorlaatste ijstijd, meegevoerd door een enorme ijsmassa die vanuit Scandinavië over Nederland schuift. Deze ijsmassa duwt zand, leem en stenen voor zich uit tot bulten en stuwwallen van soms wel 13 meter hoog. Zo ontstaat uiteindelijk het glooiende landschap in Gaasterland. Het Rode Klif bestaat uit keileem, dat helemaal uit de Baltische Staten afkomstig is. Niks Friese grond dus. De Gaasterlandse kliffen ontstaan pas in de tijd van de Zuiderzee, in de 13e eeuw. Als de woeste zee tijdens stormen stukken van de heuvels afslaat. Er ontstaan hierdoor kale, steile hellingen. Deze Zuiderzeekliffen worden een ware attractie. Al voor 1893 komen er nieuwsgierige en rijke Hollanders met de boot oversteken om de kliffen te bewonderen. Je kunt het zien als de eerste vorm van toerisme. En daarmee is de voormalige Hollandse vijand een bron van inkomsten geworden. Laten we ons eens voorstellen hoe een gesprek van een welgesteld echtpaar klinkt als ze naar Gaasterland komen om de kliffen te bezoeken.
Kijk eens, mijn lieve. Wat een prachtig schouwspel dit is toch is. Van deze plek kun je mijlen ver over het water zien waarover wij hier gekomen zijn. Deze kliffen van Gaasterland lijken wel rechtstreeks uit de penseel van onze grote meester Jacob van Ruisdaal te zijn gekomen.
Zijn vrouw antwoordt hooghartig.
Inderdaad. Wat een schilderachtige ruimte en rust. En de lucht is zo zuiver dat ik geestelijk herboren word. Mijn geest is nog nooit zo helder geweest. Het is bijna niet voor te stellen dat we ons vanochtend nog in de drukke straten van Amsterdam bevonden.
Maar in dit gebied blijft niets hetzelfde. De natuurlijke ruimte is voortdurend in beweging. En er loert in de natuur altijd gevaar. Gevaar waar de mens vervolgens weer mee probeert af te rekenen. Tijdens de stormvloed van 1825, waarover we het in een andere aflevering van de podcast hebben, worden er grote brokken van het Rode Klif afgeslagen. De palenrij, die er na de stormvloed geplaatst wordt, krijgt in de loop der jaren ernstig te lijden van paalworm. In 1893 besluit men daarom om de zaken serieus en goed aan te pakken. De klif wordt schuin afgegraven en beplant met gras. Langs de oever wordt een basaltdijkje aangelegd en voorzien van een rij palen. Dit alles om de golven van de Zuiderzee te breken en verdere afkalving te voorkomen. Maar de magie van het Rode Klif verdwijnt hiermee. Het is nu niet meer dan een glooiende dijk. Als in 1912 de in Maastricht geboren schrijver Jacobus Pieter Thijssen samen met zijn vrouw een lange fietstocht langs de Zuiderzee maakt, ziet hij tot zijn grote teleurstelling het resultaat van de noeste Friese arbeid. Zijn verontwaardigde reactie zal ongeveer zo geklonken hebben als ze vermoeid en vol verwachting aankomen bij het Rode Klif.
Kijk nou, mijn liefste, wat ze hier hebben gedaan. Rode Klif is niet langer rood, maar groen. Het is ook geen klif meer. Het is slechts een zachte, glooiende, groene helling.
Zijn vrouw antwoordt verbaasd.
Dit is inderdaad merkwaardig, Co. Wat is hier in godsnaam gebeurd?
Kobus Thijssen antwoordt geëmotioneerd.
Ze hebben er een zeewering van gemaakt. Het is een schande dat je zo met de schatten van de natuur omgaat. Zoiets moet voorkomen worden.
En zo zet het verontwaardigde tweetal daarna hun fietstocht al mopperend voort. Maar het positieve van de tocht is dat het de natuurbeschermer in Thijssen wakker maakt. Samen met zijn vriend Elie Heijmans heeft hij in 1906 de vereniging Natuurmonumenten opgericht. En die vereniging koopt in 1927 het oude Middelmer Klif. Er wordt een beheerder gezocht. Die moet zorgen dat er niet te veel mensen komen zwemmen en dat er ook niet te veel veebezetting is. Toch kan niemand voorkomen dat de brakwatervegetatie waar Thijssen zo enthousiast over is, het veld zal gaan ruimen als de afsluitdijk eenmaal is aangelegd. Het grasland dat je nu ziet was vroeger een zandstrand. En om dit gras in toom te houden, wordt nu juist wel begrazing ingezet. In 1927 levert de functie van beheerder van het oude Middelmer Klif 25 gulden per jaar op. Visser Minne Minnes kan het extraatje goed gebruiken en woont bovendien bij de klif. Zijn huisje uit 1755 staat er nog steeds. Je kunt er zelfs overnachten in een bedstede. Het slingerende Minne Minnespad naar de klif is naar hem vernoemd. Maar helaas, de taak van beheerder gaat aan een neus van Minne Minnes voorbij en die vist daarom dapper verder. Hij vist op anchovis, haring en later op paling. Minne Minnes is, net als zijn collega-vissers, niet voor de afsluiting van de Zuiderzee, maar voor Nederland staan er grotere belangen op het spel. In 1918 wordt de wet tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee aangenomen. Twee gebeurtenissen geven hiervoor de definitieve doorslag. Namelijk Het voedseltekort tijdens en na de Eerste Wereldoorlog, waardoor een nieuwe landbouwgrond nodig is, en alweer een grote stormvloed in 1916. Stel je eens voor dat je in een storm van windkracht 11 terechtgekomen bent en dat het water tot meer dan 3 meter boven NAP wordt opgezweept. Want dat gebeurde er namelijk in 1916 tijdens de Zuiderzeevloed. In de nacht van 13 op 14 januari 1916 breken door een razende storm op verschillende plaatsen langs de Zuiderzee de dijken door. Op het eiland Marken vallen 16 doden. Het totaal aantal doden loopt op tot zo'n 53. De schade is enorm. De politiek vindt het de hoogste tijd om de gevaren van de Zuiderzee in te dammen. Die plannen zijn op zich niet nieuw, want al in 1667 pleit Hendrik Steven, de zoon van de veelzijdige natuurkundige Simon Steven, ervoor om de Zuiderzee af te sluiten. Hendrik Steven verkondigt in 1667:
"We zullen eerst de Noordzee van de Zuiderzee scheiden door dammen te bouwen in alle doorgangen van de Waddeneilanden en deze te laten aansluiten op Friesland. Vervolgens zullen we in alle doorgangen sluizen plaatsen, zodat het water daardoor naar de Noordzee kan stromen en bij eb overtollig water kan lozen, zoveel als nodig is. Op deze manier kan de waterstand in de Zuiderzee bijna altijd op het laagste punt gehouden worden. En omdat er nooit meer zeewater binnengelaten zal worden en de rivieren constant vers rivierwater laten instromen, zal de zee met de tijd zoet worden. Er is geen twijfel mogelijk dat dit veel geschikte grond zal opleveren om in te dijken."
Hoewel het plan in 1667 technisch onhaalbaar is, heeft het ongetwijfeld anderen geïnspireerd. Waaronder later ook ingenieur Cornelis Lely. Zijn eerste plan dateert uit 1891. Maar dit plan wordt pas weer uit de laag gehaald na de eerder genoemde Zuiderzeevloed van 1916. De vissers protesteren vervolgens massaal tegen dit plan en trekken op 13 oktober 1930 in grote getalen naar Den Haag. Maar het zal niet baten. In die tijd zijn er maar liefst 2440 vissersschepen actief. De Wildschitter GA-12 van visser Minne Minnes de Vries van Oude Middemer Klif is daar eentje van. Zijn Friese tjotter is zo'n 4 meter lang en heeft een diepgang van slechts 12 centimeter, zodat Minne zelfs op ondergelopen land kan varen. De boot kan onhoorbaar door het water glijden en dat is ook precies de bedoeling. Op de boeg van het schip staat namelijk een ganzenroer. Een groot jachtgeweer om op ganzen te schieten. Dat is in feite stropen, maar voor Minne noodzakelijk omdat het vissen soms te weinig opbrengt. Het vissersbestaan is voor velen in die tijd hard en pover. Maar je kunt er wel van leven. Soms, in het geval van een goed haring- of ansjovisseizoen, is er zelfs sprake van een zekere welvaart. Maar de afsluitdijk zal de trek van deze vissen van de Noordzee naar de Zuiderzee spoedig onmogelijk maken. In de Zuiderzee wordt er gevist op mossel, garnaal, ansjovis, haring, blij, spiering, bot, schol en aal. Ook zijn er in de Zuiderzee bruinvissen en zeehonden te vinden. In 1920 wordt gestart met de eerste werkzaamheden voor de afsluiting van de Zuiderzee. Door slechte economische omstandigheden worden de werkzaamheden tijdelijk opgeschort, om in 1925 weer versneld opgepakt te worden. Er werken dan duizenden mensen aan de dijk, want het werk verdient goed. Sommige vissers besluiten daarom ook maar om mee te werken aan de dijkaanleg en daarmee tegelijkertijd een vissersgraf te graven. Maar Minne Minnes de Vries blijft vissen. Op 28 mei 1932 is de 32,5 kilometer lange dijk klaar. Een wereldprestatie die in onze tijd zelfs vanuit de ruimte te zien is als onze eigen astronaut André Kuipers de dijk spot tijdens zijn verblijf in het internationale Space Station. Maar weemoed is er ook als de dijk klaar is.
Eens ging de zee hier te keer, maar die tijd komt niet weer. Zuiderzee heet nou IJsselmeer.
Eind 1937 is het zouter water in het IJsselmeer wetenschappelijk aangetoond zoetwater geworden. De ansjovis, de haring, de mossel, garnaal zijn dan volledig verdwenen. En daarmee ook de bruinvis en de zeehond, want die leefden van die vissoorten. Terwijl menig zeehond via de sluizen en over de dijk ontsnapt naar de zoute Waddenzee, zijn andere soorten minder gelukkig. Veel jonge haring weet niet te ontsnappen en sterft. Ook met de bruinvis loopt het droevig af. Van de Waddenzee afgesloten komen ze allemaal om als tijdens een strenge winter het IJsselmeer bevriest. De laatste bruinvissen spoelen aan bij Schokland in augustus 1933. In 1939 buigt ook visser Minne Minnes de Vries voor het lot en meert zijn bootje voor de laatste keer af in het haventje onder het oude Middenmerklif. Hij kan niet meer van de visvangst leven. Hij verhuist en wordt boerenknecht. Met viool spelen en met grappen en grollen op bruiloften en partijen probeert hij het hoofd boven water te houden. Ze noemen hem ook wel Minne Klucht. Maar een klucht is zijn leven allerminst. Zo verliest hij niet alleen zijn werk als visser, maar ook zijn eerste vrouw na 20 jaar huwelijk op 50-jarige leeftijd. Maar naast nieuwe moed vindt hij ook een nieuwe vrouw. Auke Volbeda, een oude buurman van Minne, vertelt.
Minne was niet zwaarmoedig of zwaardenkend. Hij was een opgewekte man die altijd zei waar het op stond. Hij was nergens bang voor.
Minne sterft in 1963 op 82-jarige leeftijd aan ouderdom. Het IJsselmeer bestaat dan al een kwart eeuw, maar het ecosysteem heeft zich nog niet hersteld. Ruim 90 jaar na de afsluiting is er nog steeds geen natuurlijk evenwicht bereikt. Toch is er wel internationale erkenning voor de natuurwaarde van het IJsselmeer door de aanwezigheid van broedvogels, zoals de roerdomp, lepelaar en visdief, en de duikeenden en zaagbekken in de winter. De grote aantallen watervogels fourageren en ruien hier, in het bijzonder viseters en vogels die hun voedsel op de bodem van het meer zoeken. Waarschijnlijk zou er naar de huidige maatstaven, inzichten en wetten geen afsluitdijk zijn gekomen. In 2021 heeft een internationaal panel van onafhankelijke deskundigen een internationale definitie van ecocide opgesteld. Onder ecocide wordt verstaan grootschalige beschadiging, vernietiging of het verlies van ecosystemen die wordt gepleegd met kennis van de risico's. Het Europees Parlement spreekt op 29 maart 2023 haar steun uit voor het opnemen van ecocide in de herziene richtlijn Milieucriminaliteit van de Europese Unie. Maar een internationaal erkende wet is het nog niet. Kortom, door veranderende inzichten zou het best zo kunnen zijn dat ingenieur Cornelis Lely ooit van zijn sokkel wordt getrokken. Zoals ook Lenin, Stalin en recenter Christoffel Columbus is overkomen. Echter, als het om vernietiging gaat, gaat de natuur ook zelf niet vrij uit. Want voor de Zuiderzee was het Flevomeer. Dit was in de Romeinse tijd. Het Flevomeer was net als het IJsselmeer een binnenmeer met zoet water, afkomstig van de rivieren die erin uitkwamen. Door verschillende overstromingen in 1014, 1362, 1404, 1421, 1424 en 1570 jaagde de natuur opgeteld ruwweg zo'n 70.000 mensen de dood in. En hoe zal het ons vergaan over 50 jaar? In ieder geval zegt de nieuwe afsluitdijk er klaar voor te zijn. Sterker, hoger en robuuster en met een vismigratierivier. Dit is een kilometers lange slingerende rivier voor vissen dwars door de afsluitdijk heen. Zo worden IJsselmeer en Waddenzee weer met elkaar verbonden. Zou het ons lukken om een verbond met de natuur te sluiten? Kun jij, staande op de klif, zo ver vooruitkijken en het ons vertellen? Deze podcast is bedacht en uitgebracht door VVV Waterland van Friesland en is mede mogelijk gemaakt door het Meerskipsfonds en het Cultuurfonds. Mijn naam is Raymond Muller. De tekst voor de podcast is geschreven door Erik van Lunzen en het gedicht is geschreven door Grietje Hoekstra. De vertaling lezen van het gedicht of meer weten over de kliffen in Friesland? Kijk op www.waterlandvanfriesland.nl/ruimte.